Thijs, hoe is het?
Goed man, met jou?
Ja, ja, uitstekend. Ik vroeg mij na het zien van de etappe van vandaag in de Giro één ding bijna hardop af. Maar dat kan ik nu hardop doen. Zou Gaviria nog een beetje boos zijn?
Ja, hij had het wel aan zichzelf te wijten volgens mij.
Ja?
Weet je niet?
Nou.
Dat hij door dat mini-gaatje wilde kruipen bij zijn eigen ploeggenoot?
Ja.
Ja, wat, ik weet niet wat hij er nou aan kon doen.
Maar ik denk wel dat het bij Gaviria zo werkt dat Gaviria altijd gelijk heeft.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja. Dus die Richeze, die kan zeggen wat hij wil?
Ja, dat ze die arme jongen helemaal afmaken bij het diner vanavond en bij de bespreking. Dat Gaviria gewoon zo zit te knikken. Ja, ik paste daar makkelijk door. Ja, hij had echt mazzel dat die hekken een beetje oké waren hier in de Giro. Want als het hekken waren zoals de Ronde van Polen, Ronde van Turkije. De meeste rondes door het hele jaar heen ziet verreden worden. Dan had hij gewoon dwars door het hekwerk gegaan. In plaats van dat hij er met zijn hand tegenaan schaaft.
Tja. Maar als je zo ver rechts zit, gaat er dan links langs?
Ja. Het is natuurlijk een beetje wat sprinters doen die het niet meer weten. Weet je, Gaviria was natuurlijk echt een fantastische sprinter toen hij overkwam. En die ging een miljoen massasprints winnen. En dat deed hij in zijn eerste jaar, ging het heel goed. En nu het lukt er een beetje meer. Dus dan ga je dan dit soort dingen doen. Dan ga je door gaatjes heen, want ja, het liep een klein beetje naar rechts. Het was wel de kortste weg.
Ja,
als je een muisje was, dan was het de kortste weg.
Ja, zeker. Het was de kortste weg. Nou goed, we gaan het erover hebben.
Ja.
Ja, de tweede etappe is gewonnen door Tim Merlier. Hij kan dus winnen op het hoogste niveau thuis.
Zo. Ja, we hebben het vooraf nog over gehad, hè? Of hij het wel of niet zou kunnen.
Ja.
Hij is gewoon zo snel. En dat zie je ook. Zijn aanzet is echt fantastisch. En hij had nog niet op dit niveau gewonnen. Hij had überhaupt volgens mij, dit is zijn eerste grote ronde.
Dus debuut, ja.
Maar ik wil dan wel, ik vind twee dingen aan, van, ik bedoel, ja, drie dingen. Ik vond de sprint echt, ja, dat was gewoon vakwerk. Zijn aanzet is zo goed, zijn positionering is zo goed. Het lijkt echt alsof hij het al 10.000 keer gedaan heeft op dit niveau. Maar ik vond het...
Heb je even twee dingen gevonden?
Nee, gewoon wat ik heel mooi vond. Gewoon
oh,
mooi.
Oké, okay. Oh, sorry.
Gewoon puur mooi, weet je. Ja, het is... Hij is pas sinds 1-2 jaar zo goed op de weg. En er ging nog een foto rond vanmiddag op social media dat je hem ziet fietsen in een zwart pak. Ik denk dat het de zomer van 2019 was of zo. Helemaal niet lang geleden. En dat ze, om bij Alpecin hebben ze hem toen een contract aangeboden. Van ja, weet je, probeer het dan maar bij ons. Maar die jongen had gewoon alleen maar een veldritcontract. En die reed gewoon in de zomer niet voor een wegploeg. Niemand zag het in hen zitten. En het is niet 2 jaar later en hij wint de rit in de Giro. Stel je dat daarvoor?
Ja, dat is wel een hele fijne lange neus.
Zo hé. Ja, en toch ook wel weer knap gezien van die roodoofjes. Dat ze die jongen een contract hebben gegeven en op hebben gepikt.
Ja, heel knap, ja. Maar die intrinsieke snelheid.
Kijk hoeveel hij al heeft gewonnen dit jaar.
Ja, maar hij is de meest succesvolle sprinter in het Giroveld, las ik.
Ja,
heb je natuurlijk niet zelf uitgerekend.
Nee, maar ja, hij wint de ene koers naar de andere. En dit is ook niet de laatste etappe geweest in de Giro die hij wint, als je ziet hoe die wint.
Nee, even kijken. Eerst de W of eerst Ewan?
Nee, ik wil eerst even over die andere...
Het andere moois.
Dat andere moois, ja. Ja, dat hij na afloop meteen het opdroeg... aan Wouter Weiland vond ik ook heel mooi. Dat vind ik van klasse getuigen. Weet je, als je daar met dat soort dingen bezig bent, als je eerste etappe in een grote ronde wint, vind ik mooi. Vind ik menselijk. Hou ik van.
Ja. Ja, hij maakte voor de duidelijkheid een zegengebaar met zijn handen de W van Wouter Weiland. 10 jaar geleden dat hij is overleden.
Ja, het is ook 10 jaar geleden dat de laatste keer een Belg een massasprint won in de Giro. Wouter Weiland. In Middelburg, denk ik.
Oh, die sprint.
Mm.
Oh, hemel.
Het was de sprint van een voltallig peloton. Nee, het was een waaieretappe geweest.
Uitgedunde groep, ja.
Ja.
Voor de mensen die het verhaal van Wouter Weiland niet kennen. Wat is er gebeurd? Toen?
Volgens mij was het de eerste dag, misschien de tweede dag dat ze in die Giro in Italië waren, na de start in Nederland. En ze reden een parcours waar iedereen wel wist dat het ging eindigen in een sprint van een omvangrijke groep in principe. Met een hele technische, redelijk gevaarlijke afdaling naar de finish toe. De Passa del Bocco, als ik het me goed herinner. En Weiland heeft daar risico's genomen om terug te komen. Maar ja, heeft ergens daarbij een steen over het hoofd gezien of zo. En is met zijn volgers, met zijn hoofd vooruit tegen een betonnen muurtje gevallen. En ja, we hebben hem gewoon live op tv zien sterven toen. En ik denk dat beeld zoveel mensen in het netvlies gegrift staat. Omdat het een sportman is die tijdens het beoefenen van zijn sport, van zijn vak en van zijn hobby overlijdt. Maar ja, ook wel, ik vond het toen ook wel heel tekenend dat gewoon zo live in beeld werd gebracht. Dat daar gewoon een jongen lag dood te gaan en het bloed om hem heen. En, voor mij was het wel een van de eerste keren. Ik was toen net 2 jaar journalist, denk ik. Dat ik me ook wel ging afvragen over de rol van media en over wat doen we nou eigenlijk, weet je? Wat verwachten we nou eigenlijk van die jongens? Ik vond het toch wel heel anders dan als je er middenin zit. Als je van buiten kijkt, ik vond het wel shocking om te zien dat gewoon op televisie was. Dat gewoon normaal werd gevonden, zeg maar. En dat in die Giro ook toen volgens allerlei stakingen al hebben plaatsgevonden. Omdat renners er bijvoorbeeld niet eens waren dat ze... de etappe naar de Zonkolan volgens mij voor het eerst erin zitten. En daar misschien voor de tweede keer. Toen zat voor de Zonkolan, hadden ze toen nog een berg erin gedaan. De Monte Crostis. Waar je over onverharde geitenpaadjes naar beneden reed. En dat hadden ze toen een beetje... er waren renners geweest die hadden gezegd, er staat hier eens een vangrail. En toen hadden ze gezegd, oké, prima. Toen hadden ze een paar matrassen neergelegd tegen een paar bomen en dat was het dan.
Echt?
Daar hebben renners toen voor gestaakt. En die berg is er toen uitgehaald. Dat deel van het parcours is uitgehaald. Onder protest toen van Zomenjan. En ik was daar toen. Ik heb wel dat gefietst. Gewoon uiteraard rustig aan. Dat was, als je ging trainen, was het al levensgevaarlijk. Dus het was volledig terecht dat renners dat deden. Maar ik vond dat zelf wel echt een sleutelmoment voor de discussie waar we het nu nog steeds over hebben. De veiligheidsdiscussie. En ik vind het mooi dat Weiland, vooral in Italië, zo wordt herinnerd altijd. En er staat nog steeds elk jaar WW108 op het wegdek gekalkt.
Ja, zijn rugnummer uit 2011.
Ja. Net als Pantani en Scarponi en zo. Dus de Italianen zijn er toch wel iets beter in om in ieder geval die jongen te blijven herinneren. Maar ik vond het mooi dat Merlier dat doet. Ik hoop ook dat, dat blijven we elke keer zeggen. Dat zeggen we in deze podcast misschien wel te vaak. Maar ik hoop dat we ook eens verder gaan denken over... niet alleen maar zeggen, het is zo erg dat hij is overleden. Maar ook eens nadenken over hoe en waarom en door wie. En wie is er mede verantwoordelijk, zeg maar. En dat bedoel ik niet in een juridische zin, maar meer in een... Meta-zin, zeg maar.
Sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja.
Nou goed, ik vond mooi dat Merlier dat dus meteen aan dacht. Vond ik een mooi statement. En ik vond het ook mooi dat hij in het interview in afloop dat zei.
Ja. 108. Sempre con noi.
Si.
Ja. Kleine correctie voordat we de mails en de Instagram en de Twitter berichten over ons heen krijgen. De etappe in Middelburg won die in 2010. En hij is natuurlijk in 2011 helaas overleden. Wouter Weiland. Tim Merlier herdenkt hem dus op die prachtige wijze. Dan...
Wat ook in die rit, laatst wil ik wel zeggen. Miller won die rit. En die wist niet wat er was gebeurd ook. Dat was ook zo erg. dat het spektakel gewoon doorging, weet je wel.
Ja, maar dat kan ik me bij Casartelli ook nog levendig herinneren.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat Breuking toen over de finish kwam, ja, en die zei, wat? Hé? Je lult, wat is er gebeurd? Ja.
Ja.
De sprint?
Ja.
Een paar dingen. Goed, ja. Waar was Ewan?
Weg. Ja, ja, je moest, het was wel echt weer een chaotische sprint. Met vanaf 1400 meter stukken in en in dalende lijn en een paar bochten erin. Wat volgens mij helemaal niet hoeft van die links-rechts halve doordraaiende chicanes. Waar je dit overzicht voor renners al wegneemt. Dus ik was al blij dat het goed ging in de eerste rit, is het des te gevaarlijker. Maar ja, ik heb zelf vooral op Groenewegen zitten letten. Dat ik dat toch wel het verhaal vond.
En?
Ik was wel verrast. Vooral ook omdat die...
Waarom?
Ja, nou ja, weet je, het is gewoon de eerste keer in zijn... Ja, sinds 9 maanden dat hij in een peloton rijdt. En dus ook meteen de eerste keer dat het uitkomt... Of afstevend op een massasprint. En ik heb wel op hem zitten letten in die laatste 20 kilometer... hoe hij zich door het peloton bewoog. En ja, ik vond het toch al met opvallend veel gemak. Dan zit je toch te kijken, je zit toch te zoeken naar tekenen van angst, weet je. Of van twijfel. En die heb ik niet gezien. Er zat... er waren mensen die dachten dat hij een beetje inhield op het laatst. In de laatste 50 meter, zeg maar.
Hij kon gewoon niet meer, toch?
Nee, dat was het meer. Hij zag eigenlijk dat hij had niet die extra push om uit het wiel te komen. Maar goed, dat hij daar zit en dat hij zich zo goed positioneert... dat hij dus mee kan gaan sprinten om de overwinning... dat was volgens mij al echt al heel knap. Dat hij dan tekort komt in de laatste 100 meter... om nog een keer er voorbij te sprinten... dat is niet zo gek. Hij ging aan en je zag echt dat hij meteen weer ging zitten. Dit heb ik dus niet. Het ging misschien net iets te snel zitten, want toen kreeg ik Viviani, die drukte nog net zijn wiel voor. Maar goed, voor hem denk ik niet, voor een sprinter niet heel veel uit, maar een derde of vierde. Voor een sprinter van zijn niveau. Ik denk dat hij zelf vooral heel blij was dat dit achter de rug is. Dat die eerste rit, dat die eerste massasprint, dat hij gewoon meedoet. Dat hij merkt dat zijn instincten en reflexen gewoon... het overnemen en dat hij niet aan het nadenken is in die laatste kilometers. Want als je gaat nadenken en gaat terugdenken aan wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar en ook wat er is gebeurd de afgelopen week nog, ja, dan kan ik me voorstellen dat het een stuk lastiger wordt om ooit nog zo goed te worden als hij was. En ik denk dat dit wel, dit zal hem heel veel vertrouwen geven.
Nou. Straks praten we hier even over verder. We maken even een vreemde uitstap. We gaan even naar Zuid-Duitsland. Even bellen met collega Daan Hakkerberg. Want Daan heeft zijn steekfriet besteld.
Daan. Ik ben halverwege.
Ben je halverwege?
Ik ben weglopen, jongens.
Nou, dat is sympathiek.
Ik heb ruzie met onze Vlaamse collega Mark Gijsling. En jullie weten hoe hoog ontwikkeld zijn etiketten van het diner zijn.
Ja, dat is waar. Nou, vergeef ons Mark Gijsling, maar we wilden toch even er niet aan voorbij gaan dat jij in Zuid-Duitsland bent geweest. Mathieu van der Poel heeft daar zijn eerste wereldbekerwedstrijd gereden in Alpstad. Terwijl de afwas bij jou op de achtergrond gedaan wordt.
We zitten in...
Waar ben je nu?
In Gasthof Neumolen. Of Mooiholen, Neumolen, iets soortgelijks. Op een kleine 40 kilometer van het vervoer.
Maar waarom zit je niet gewoon in de auto naar huis?
Ja, zoals Mathieu bedoel je.
Ja,
gewoon. Die is gelijk vertrokken volgens mij.
Hupsakee, instappen, wegwijzen. Toch?
Zijn vriendin en de moeder waren er. En de koffers werden direct gepakt en per ondergaande retour.
Uitstekend. Zit hij nou met een zorgelijk gevoel in de auto terug? Of is hij stiekem toch wel heel erg tevreden met wat hij heeft laten zien dit weekend?
Nou, het is natuurlijk een beetje, dat is een beetje tweeledig. Ik vroeg het hem op de man af van, altijd vooraf sprak hij echt openlijk over zijn twijfels. Of die nog wel wereldtop zou zijn. Want dat was die natuurlijk 21 maanden geleden. Bij zijn laatste wedstrijd. In dus augustus 2019. En hij zegt, ja, misschien ben ik de aansluiting wel kwijt. Ja, en de vraag is, heeft hij die aansluiting nu? Nou zijn er natuurlijk verzachtende omstandigheden. Hij zei zelf achteraf dat de twijfel nog niet verdwenen was. Ik denk, de verzachtende omstandigheden zitten in het feit dat, dat hij natuurlijk helemaal niet enorm naar deze wedstrijd heeft toegeleefd. Ik bedoel, hij heeft een week rust genomen na de Ronde van Vlaanderen. En drie weken redelijk coulant, met een redelijk coulant regime naar deze wedstrijd toegetreden. Ja, als je dan kijkt naar de rest van het veld. Ja, dat zijn mountainbikers puur zang. Die hebben er al een trainingskamp op zitten. Of meerdere, één of meerdere wedstrijden gereden. Zelfs die Tom Pidcock. Die vijfde werd uit mijn hoofd. Die had al een trainingskampje achter de rug. En een wedstrijd in Zwitserland. Die die won. Ja, daar kan hij natuurlijk niet op terugvallen. Dus dat merk je in de wedstrijd wel. Dat had hij zelf ook wat door. Dus over het conditieniveau, daar twijfelt hij niet zoveel aan. Ik bedoel, hij maakt zich geen zorgen, zo moet je het niet zien. Maar de twijfel was nog niet weg.
Nee.
Het was wel een lastig parcours voor hem. Hè? Het was wel extreem, ja, ja. Extreem veel klimmen. En dan zie je toch wel dat hij, ook qua gabarit of qua lijf, is hij wel een stuk groter dan een hoop gasten om hem heen.
Ja, sowieso. Dit is een wielerpodcast, toch, trouwens?
Ja, hoezo?
Of niet? Ja, want dit... Ik bedoel, ik heb voor het eerst echt zo dicht op een mountainbike-wedstrijd gezeten. Van dit niveau.
Ja.
Ja, dit heeft helemaal niks met wielrennen te maken, natuurlijk, hè? Even voor de goede orde. Ik bedoel, de bergwacht, die staan daar gewoon met brancards. Weet je wel? Eén hoek heet de Devil's Corner, de andere heet de Alpstad Drop. De Deep Hole. Hier hebben niet de beklimmingen een naam, hier hebben de afdalingen een naam, weet je wel. Het is echt, en ik bedoel, zoals Mathieu zelf zei, bij de Devil's Corner, hij vond het dan jammer dat hij met houten planken was belegd inmiddels. Want dat was voor hem toch technischer, weet je wel. maar het is echt bizar wat je ziet, wat die gasten doen. Dat heeft, laat ik zeggen, het heeft... Je moet ook alles loslaten. Zelfs de cross moet je loslaten. Dit is echt van... Ja, dit is gewoon... Zijn coach zei het mooi. Die zei het is alsof je... drie manden en snoeker vergelijkt. Of kogelstoten en gewichtheffen. Weet je wel? Dat zijn gewoon compleet andere sporten natuurlijk. En,
ja, had het inderdaad ook over zijn rug. Hè? Dat het een totaal andere belasting was.
Ja, en dat... daar kom ik op. Omdat jij zegt van... Ja, het is een klimparcours. Kijk, dit is volgens mij een parcours wat veel zwaarder is qua klimmen dan bijvoorbeeld Tokio of volgende week in november is het ook. En dat is niet in zijn voordeel, dat zei hij ook vooraf. En als dat al je eerste wedstrijd is, zonder dat je ook maar iets aan wedstrijdritme hebt, ja, dan krijg je een uitslag zoals die er nu ligt. Kijk, uiteindelijk door de bank genomen, denk ik, want ik bedoel, Mathieu van der Poel twijfelde zelf al. Zijn coach, Roodhoofd, Christophe Roodhoofd, die was super tevreden. Die zei, het is gewoon goed. Ze hebben de punten gehaald. Ze hebben bij elkaar, voor mij krijgt hij voor die zevende plek ook nog 120 punten. Dus als je dit nog een keer doet, volgende week in Novo Mesto, met een iets betere uitslag, dan is eigenlijk ook die startpositie wel een soort van, zit wel gebeiteld. Het zit in ieder geval op die eerste twee rijen waarschijnlijk. Toch een beetje de vraag welke verdeelsleutels we daarop loslaten, want dat is een soort, ja, ondoorgrondelijke reeksom. Maar ook als je ziet, ze gewoon zijn niveau. Hij komt bijna terug bij Pidcock, hè. Dus hij zit op zijn wiel en hij moet hem daarna laten gaan. Omdat hij dus last van zijn rug heeft. Wat hij altijd heeft, zegt hij. Dus ervan uitgaande dat dat volgende week alweer minder is. Nou, denk ik dat hij best wel tevreden kan zijn. Het is alleen wel de vraag, er blijven natuurlijk wel een paar vragen. Ik bedoel, die vorm zal in Tokio wel goed zijn. Want dan heeft hij een tour gereden, Zwitserland gedaan, hoogtijd. Maar dan, je zit dan wel met het fenomeen dat het de eerste wedstrijd wordt.
Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk wel echt een vraagteken. Hij had het erover, ik wil vroeg in Tokio zijn. Dus, nou ja, daarmee is ook de vraag beantwoord. ik weet wie op de Champs-Élysées in Parijs op 18 juli uit mijn hoofd op zoek gaat naar Mathieu van der Poel, die ik al lang zoek.
Ja,
die... Ik denk dat nog een jaartje, en dan moet je nog een jaartje wachten, denk ik.
Die gaat hem daar niet vinden. Nee.
Die ga je daar niet vinden.
Ik vind het wel echt een onwijs interessant experiment dit. Want je ziet gewoon waar de fysieke grenzen van Mathieu van der Poel liggen. Je ziet het gewoon, die short race op vrijdag, dat is allemaal spek naar zijn bek, weet je. Dan kan hij gewoon één keer, ja. Als je ziet hoe hard hij aangaat ten opzichte van die mountainbikers, dat is, ja, dat yes. Maar het is maar niet dat
hij... heeft hij ook gezegd, hè? Afrijd, hè? Dat heeft hij zelf... Nog een keertje,
hè? Het is niet zo dat hij dus daar op techniek weer afrijdt. Weet je, natuurlijk, het was, die short race, dat is een soort, ja, eigenlijk een soort veldritparcours, weet je wel? Dat is gewoon een... De veldrit van Koek Wouzigen, maar dan ja, rijdt hij tegen gasten die niet op techniek eraf gaan rijden, maar gewoon puur op vermogen. Maar ja. die zondagrace, ja, hoe die erin vliegt, is natuurlijk wel... Het is niet dat Van der Poel even rustig in het groepje gaat zitten en eens gaat kijken hoe lang hij mee kan. Hij gaat
hij
meteen...
Na
één ronde is hij gewoon weg.
Hij vond het zelf wel meevallen trouwens. Ja. Als ik tegen Rood heb gezegd, ja. Nee, maar dat is... Maar dit, wat jij zegt, dat die short race, die short track is ook geen referentie. Dat heeft hij toen gezegd, vrijdag. Dat heeft hij net weer gezegd. Dat heeft iedereen vooraf gezegd. Ik bedoel, ja. die short track, dat is ook... Dat telt niet bij... In Tokio. Ik bedoel, kijk, je moet... Dit is op zich ook allemaal niet zo relevant, hè. Want hij gaat gewoon naar Tokio. Die startpositie, nou ja... In het slechtste geval start hij van rij 3.
Ja, even voor de duidelijkheid. Hij rijdt, bedoel, hij rijdt wereldbekers om... Want je moet een bepaald aantal punten hebben. En dan krijg je... Hoe meer punten krijg je een betere startpositie tijdens de Olympische wedstrijd. Ja, ga door.
Weet je waar Pitcock startte trouwens? Even uit jullie...
11.
90ste.
Nee, ja, rij 11. Hij is ook goed. Nummer 76. En dat was mooi. Kijk, iedereen zit dus in zijn eigen hossel. Ik sprak de jongens met begeleiding van Pitcock. Weet je waar zij van afhankelijk zijn? Of Pitcock met spelen mag? De Roemenen moeten het goed doen. Want dan is Pitcock de beste onder 23 rijder die naar de Spelen kan. Als zij dus hun posities op een bepaalde manier mogen verdelen. Als de Roemenen gewoon in de scharen vallen van... Oké, jullie krijgen twee plekken waarschijnlijk. Dan zijn die Roemenen safe. Dus zij moeten nu de komende 2-3 wedstrijden nog afwachten hoe die Roemenen rijden. Nou ja, dan word je toch ook helemaal tureluurd van, hè? Dan ben je
hij gaat er helemaal nergens aan. Pitcock kan zomaar Olympisch kampioen worden.
Daarom. Ja, dus het, weet je, iedere sowieso die puntentelling, weet je, dat doen we dan. Vooraf wordt dat. Maar je moet het niet eens proberen uit te leggen. Want ik bedoel, Mathieu weet het niet. Roodhoofd weet het niet. Bij de UCI neemt hij niemand op natuurlijk, weet je, die het je uit kan leggen. En bij de ik weet niet of we al met de IOC hebben gebeld of die het nog over gaan. Maar niemand heeft echt een single clue, weet je wel.
Ja, lekker.
Daan, even tot slot wat Mark, die appt mij nu dat hij steekkoud is en dat hij bijna chagrijnig van tafel loopt. Je hebt heel veel wielerwedstrijden meegemaakt. Je zegt, je bent voor het eerst bij de mountainbike wedstrijd geweest nu. Ja. Bevalt het?
Ja, weet je wat ik bedacht?
Smaakt het naar meer?
Ja, weet je wat ik bedacht? En dat kunnen we gewoon nu al vaststellen. Mathieu van der Poel is de beste atleet op twee wielen aller tijden. Weet je, daar hoeft hij niet eens Olympisch goud voor te winnen. Ik bedoel, hij heeft wereldbekers gewonnen, hij heeft brons op een WK. Weet je? Ik bedoel, kijk, Merckx reed ook op de baan, won op de baan. Heeft ook wel eens een Edel Veldritje gereden. Maar dit is een compleet andere sport. Het is echt, het is echt ongekend. Hij heeft het al vaker gezegd, die hele scene is anders. Maar sowieso, het was natuurlijk een toestand van de buitencategorie. Want iedereen die ochtends op een test staat om op dat parcours te komen. Dus ochtends zit je... Nou ja, weet je, met een soort, ja, dat lijkt me wel een soort half surfdorp wat daardoor een teststraat moet. Weet je, iedereen met blitzen, kleding, tattoos, gezelligheid. Weet je, iedereen is vrienden van elkaar. Het moet allemaal 's ochtends getest worden om dan op het parcours te komen. Het was logistiek een echte voorbode ook van Tokio, denk ik. Maar het is echt te gek om te zien. Dus je zat op een gegeven moment in een vallei tussen de twee zeg maar, kammetjes. Waar die beklimmingen op werden gedaan. Ja, dus als je links kijkt, zie je ze rechts al niet meer voorbij komen. Dus als je dat was heel grappig, weet je. Als je dus de top van de wedstrijd ziet, moet je echt uitkijken van de 14 op een gegeven moment, dat je hem niet mist. Want dan lag hij in een andere bocht, weet je. Het is echt te gek. Buiten
categorie. Ah, heerlijk. Nou, ja. Daan, dankjewel. Ga lekker steak eten.
Yes.
Geniet ervan.
Ciao.
Bedankt.
Yo.
Yo.
Hoi, hoi.
Hoi. Toch even naar aanleiding van dit gesprek. De beste man op twee wielen. Beste atleet op twee wielen. Zou die kunnen BMX'en?
Dat denk ik wel, ja.
Ja, hè? Hey, kan hij ook baanwielrennen?
Nou, ja, als de vrouwen ook meedoen, dan zou ik toch Marianne Vos niet uitvlakken. Als we beste atleet op de wielen, als we daar Marianne Vos tegenover zetten.
Ja, die is qua prijzen wel iets verder natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar ja, bij de mannen doet Mathieu het leuk.
Ja, oké. Okay. Een aardige poging.
Ja. Nou ja, dat is echt, ja. Als iedereen die wel eens mountainbike ook, die weet hoe moeilijk het is. En die cross-country parcoursen de laatste jaren, die zijn zo moeilijk geworden. Weet je, ik schurk af en toe er tegenaan. Ik praat wel eens met mountainbikes, ik train wel met ze en zo. Maar wat zij kunnen, is echt niet normaal. Ik zou er bijvoorbeeld niet vanaf durven. Vanaf die afdalingen. In die
zo erg is het.
Ja.
Ja,
ja, lopend.
Ja, nee, oké. Glijdend.
Ja, zeker waar ze van volgende week of over twee weken, wanneer ze Novo Mesto rijden, daar zit zo'n rotsafdaling in. Nou, het is echt, ik zou echt in elke afdaling 3 keer mijn sleutelbeen breken.
Nou, blijf dan maar lekker thuis.
Ja.
Ja, soms ben je wat te vroeg met het indrukken van een knopje. Ik wil terug met jou naar hetgeen waar je al even een tussenzin aan wist te wijden. Jacobsen en Groenewegen vielen elkaar, vlogen elkaar een beetje in de haren op afstand via Twitter. Waar zou ik beginnen? Jacobsen reageerde op de persconferentie van Groenewegen in aanloop naar de Giro. En Jacobsen reageerde op Twitter: luister, hij heeft nog zijn excuses niet aangeboden. Ja, dat was eigenlijk het uitgangspunt, toch?
Nou ja, het uitgangspunt was tweeërlei, volgens mij. De aanleiding was volgens mij vooral dat volgens Fabio hadden we afgesproken dat ze niks zouden delen over de ontmoeting die er is geweest tussen Dylan en Fabio. Hebben wij het, denk ik, een week of 3 ook even kort over gehad.
Ja, ja. Dat ze dat onderling hadden afgesproken. Ja,
ja, maar ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat, ja, ik heb niet, ik heb Dylan was bij Talkshow, bij Humberto, zat hij ergens, geloof ik.
Ja,
bij Bo.
Klopt, nee, bij Humberto, ja.
Daar heeft hij niet, inhoudelijk niet veel, niet veel over gezegd. Hij heeft wel gezegd dat ze hebben gesproken. Maar ja, daarover was Fabio dus behoorlijk pissig. Dat Dylan daar überhaupt dus een melding van maakte. Hij voegde eraan toe dat Dylan dus ook nog steeds geen sorry tegen hem heeft gezegd. Dat heeft Dylan wel meerdere malen in de media, volgens mij linksom of rechtsom of met andere woorden gedaan. Dat hij er wel spijt van heeft. Maar, blijkbaar is een rechtstreekse sorry dus niet gebeurd. Maar goed, ja. Kijk, het is pijnlijk om te zien. Het krimpt je maag, doet je maag samen krimpen. Als Fabio zoiets op Twitter zet. En,
ja.
Dat er überhaupt die onmin is tussen die twee. Weet je, dit is natuurlijk al, ja, het is natuurlijk logisch dat ze niet meer elkaars grootste vrienden zijn. En het is logisch dat Fabio Dylan een klootzak vindt. En dat altijd zal vinden. Maar het doet me wel pijn dat het, ja, op deze manier is gelopen of loopt. En dat je ziet ook dat Fabio is geholpen of wordt geholpen door een team van juristen. Dus ja, dan wordt het dus gewoon wel de agribusiness die het, nou, waar het grote kans van had dat het ging worden, gaat het waarschijnlijk ook worden. Dat het een zaak wordt tussen advocaten. En het gaat eigenlijk de hele tijd om de olifant die in de kamer staat, is de aansprakelijkheid.
Ja.
En met de aansprakelijkheid ook wel de verantwoordelijkheid. Ja, ik denk dat voor Fabio geldt, denk ik wel ook wel sterk, dat aansprakelijkheid niet alleen maar iets is dat er geld moet worden betaald, maar het is ook wel voor een groot deel, dat staat ook ergens voor. Weet je, dat staat dus ook, er staat ook voor dat je dus verantwoordelijkheid neemt voor iemands schade of iemands verdere loopbaan. Maar ik denk dat wat je eigenlijk zou moeten doen, is het vanuit de kanten kijken van die personen zelf. Dus wat we volgens mij zouden moeten doen is, weet je, laten we eens eerst kruipen in de huid van Fabio. En het vanuit zijn positie bekijken. En dan zie je volgens mij heel erg dat hij zit weer op de fiets. Het ging behoorlijk goed in Turkije. Het gaat ook behoorlijk goed in Algarve. Maar hij weet natuurlijk niet of hij nog ooit op zijn beste niveau gaat terugkeren. Nee. Dat weet niemand. Hij heeft al er is sowieso een jaar van zijn carrière en van zijn wielercarrière is weg. En ik denk dat het heus wel in zit dat hij een nieuw contract gaat tekenen. Ik weet niet, je weet alleen niet hoe groot dat contract gaat zijn en hoe lang. En dat is natuurlijk een totaal ander contract dan dat hij ging tekenen. Want ja, hij was gewoon een van de beste sprinters van de wereld. Tot die rit in de Ronde van Polen van vorig jaar. Dus hij is en gefrustreerd over wat er is gebeurd. Hij is boos op Dylan. Wat me heel logisch en terecht lijkt. Hij is onzeker over zijn toekomst. En wat hij heel graag zou willen is dat Dylan, en dan misschien wel in een breder verband Dylan's ploeg, Dylan's werkgever, een geste zou maken van: kerel, wij lossen het op. Alleen, en dat maakt het meteen zo moeilijk. Wat is het oplossen? Is het oplossen zeggen: wij pakken de rekening op, hoe hoog de rekening ook is? Wat best wel gek is, want we weten nog niet hoe hoog de rekening is.
Nee, maar dat zou heel groot zijn, maar het is ook heel ingewikkeld.
Dat is heel ingewikkeld.
Ja.
En op menselijk vlak, ja, denk ik dat hij wel meer had verwacht. Dat zie je wel echt uit zijn bericht, dat hij wel meer had verwacht van Dylan. Dus ja, dat hij zegt, Dylan heeft geen sorry gezegd. Ja, dan had hij, denk ik, in dat gesprek wel iets anders verwacht dan dat er nu is gekomen.
Kan dat een juridisch advies zijn geweest?
Kan, heel goed. Ja, dat kan heel goed. Dan laten we het nu eens eventjes
nu de andere kant
omdraaien. Ja, laten we dus in de huid van Dylan kruipen. Dylan heeft 9 maanden schorsing gekregen. Nou ja, daarover, je kunt zeggen dat het had langer moeten zijn, dat het had korter moeten zijn. Puur feit is dat er nog nooit een renner zo lang geschorst is voor een misdraging in de koers. Die een valpartij tot gevolg had. Dus hij is heel zwaar gestraft volgens de maatstaven van de UCI als je het vergelijkt met het verleden.
Ja.
Hij heeft maanden salaris ingeleverd. Dat heeft hij natuurlijk niet ingeleverd aan Fabio. Maar dat voelt voor hem, die dingen voelen natuurlijk voor hem ongetwijfeld als een straf. En die 9 maanden schorsing is ook een straf. En ik denk, ja, wat we allemaal gezien hebben, dat Dylan net zo goed er heel erg mee zat. Sowieso. En er ongetwijfeld ook nog wel mee zit. En dat hij ook moordenaar is genoemd. En dat hij wekenlang niet zijn fiets op is gestapt. Omdat hij niet zichzelf durfde buiten te vertonen. Maar dat het ook wel heel lastig is. Nu. Dan gaan we het even vanuit Dylan dus helemaal benaderen. Dat als je weet dat er een carrière van een medesprinter op het spel staat. En je weet niet wat voor prijskaart je daar aan hangt. Dat je toch al best wel snel gaat uitkomen bij je ploeg en dus bij de verzekeraar van je ploeg. Want die is uiteindelijk, als het over een aansprakelijkheidskwestie gaat, ja, je bent ervoor verzekerd, weet je. Dylan verwijst bij de aansprakelijkheidskwestie, denk ik, al best wel snel naar de ploeg en de ploeg verwijst naar de verzekeraar. En wat je dan gaat krijgen, en dat hebben we al in talloze zaken in het wielrennen, in de sport, maar natuurlijk ook buiten sport gezien.
Ook daarbuiten, ja.
Ja, dat is wat verzekeraars doen, is hun hele verdienmodel zit erin om zo min mogelijk uit te keren. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je volgens mij, op het moment dat Fabio Dylan aansprakelijk stelt, dan gaat de verzekeraar van Dylan gaat vragen aan Fabio, had je niet kunnen remmen? Was dat gaatje wel groot genoeg om in te duiken?
Ja.
Dus die gaat dat soort vragen terugstellen. En dat zijn volgens mij ontzettend vervelende vragen in dit geval ook. En dat is in bijna alle gevallen zo. Als er een verkeersongeval plaatsvindt en iemand rijdt een oud vrouwtje aan op de stoep, dan gaat die verzekeraar van het verkeersongeval van die auto gaat ook kijken of dat oude vrouwtje niet toevallig iets verkeerd deed.
Ja, want dat is gewoon hoe die wereld werkt. Ja,
ja, dat is natuurlijk een hele cynische, vervelende, klote wereld, zou ik zeggen. En ik vind soms ook, het is totaal niet mijn wereld en ik zou er never nooit op die manier in kunnen staan, maar goed. Hè? Dus er moeten mensen zijn die dat ook doen, blijkbaar. Maar dat ga je nu natuurlijk wel krijgen. Dus dan is het eigenlijk op het moment dat die aansprakelijkheidskwestie zo wordt gespeeld als Dylan wordt aansprakelijk gesteld en er ligt straks een prijskaartje waarvan niemand nog weet hoeveel het is, dan gaat gewoon de verzekeraar dit soort vervelende dingen doen. En ja, als het daar nu dus op uitdraait, waar het nu dus alle schijn van heeft, dan wordt ook de menselijke maat wordt er ook ergens uitgehaald. En als die dan niet was genoeg volgens Fabio, ja, dan is hij er nu ook al helemaal niet meer natuurlijk.
Nee.
En dat is wel, ik vind dat pijnlijk om te zien. En dat vind ik pijnlijk voor alle partijen. En misschien vind ik zelf nog wel het meest pijnlijke dat het nu zo'n soort juridische oorlog wordt tussen Dylan en Fabio. En dat de UCI en de Ronde van Polen, die wat mij betreft voor een heel groot deel mede verantwoordelijk zijn aan de enormiteit van de schade die Fabio heeft opgelopen, dat die er eigenlijk voorlopig gewoon doen alsof in neusbloed. En als er ooit nog eens een keer wat gebeurt, dan gaat het waarschijnlijk jaren duren. En dan gaan zij deze oorlog lekker aan zich voorbij laten gaan. Dat doet mij wel pijn.
No.
Dat is niet het enige.
Nee, dan vallen er in dit proces namelijk ook weer slachtoffers. Maar ja, het is wel in dit soort gevallen, want ik snap je pleidooi en ik vind goed dat je twee keer in de huid van en Jacobsen en Groenewegen probeert te kruipen. Maar het is in dit soort gevallen ook wel, blijkt ook wel heel erg moeilijk om die menselijke maat vast te houden met dit soort dingen. Het is ook simpel gedacht dat bij zulke complexe problematiek die ver boven alles uitstijgt, want het stijgt boven het menselijke uit. Zo simpel is het namelijk ook.
Ja, we zijn bij die gesprekken niet geweest. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon, dat durf ik gewoon niet te zeggen. Misschien was het wel ergens mogelijk geweest, of misschien had Dylan wel iets anders kunnen zeggen of kunnen doen, of was het de ploeg iets anders. En misschien...
Tussen die twee à la, weet je, als de frustratie zo hoog oploopt dat je op Twitter moet melden dat er geen sorry tegen je gezegd is, ja, dat ga je niet verzinnen. Dus dat heeft hij gemist. In dat persoonlijke gesprek heeft hij dat gemist. Maar op het moment dat het over aansprakelijk gaat, het komt altijd op het punt dat er een juridische kant van de zaak naar boven komt. Toch?
Ja.
Kan bijna niet zonder, denk ik.
Nou, het is wel lastig inderdaad. Ja. Het is lastig om
het te vermijden. Het is ook lastig voor team Jumbo-Visma om te zeggen, oké, wij pakken de verantwoordelijkheid. En we gaan nu de rest van de carrière zorgen voor het welzijn van Fabio Jacobsen. Dat is natuurlijk ook heel erg lastig.
Ja, in het interview wat ik met hem had, gaf Fabio er eigenlijk zelf een soort van voorzet voor. Die maakte toen het grapje van, Jumbo-Visma kan me altijd een contract aanbieden. En dan kan Dylan mooi de sprint voor me aantrekken en de rest van mijn carrière. Dat was natuurlijk, op papier was dat dat zag op papier uit als een hele fijne, mooie oplossing waar iedereen heel blij van zou worden. Maar goed, dat is in de praktijk misschien wel onhaalbaar of misschien, het is sowieso natuurlijk niet gezegd dat hij weg wil, dat hij weggaat bij Quickstep. Dat is ook de ploeg waar hij nu terugkeert en die ook een hoop dingen voor hem heeft geregeld. om überhaupt weer terug te kunnen komen, waar hij de tijd krijgt. Maar goed, het is wel een beetje... Kijk, de naam Lefebvre is nog niet gevallen in dit gesprek. Maar... Nee,
ik wilde er net over beginnen.
Ja, wat, het is natuurlijk wel een beetje wat hij meteen heeft geroepen toen het gebeurd was. Ja, Dylan moet in de gevangenis en die, we vervolgen hem en enzovoorts, enzovoorts. Die harde lijn, die, ja, daar komen ze nu toch wel weer op uit. Blijkbaar. Dat vind ik veel te makkelijk om dat in Lefebvre schoenen te schrijven, want dat is, daar weten we gewoon te weinig van hoe het precies gaat. Maar ja, het is jammer dat het überhaupt zo moet. Ik weet, het is ook van de buitenkant is het nou, te makkelijk om maar te zeggen, het had op een andere manier opgelost moeten worden.
Ja.
Maar ja, soms is hoop. Soms hoop je dat het wel lukt op een andere manier.
Zeker. Zeker.
Ik heb gewoon te doen met heel veel met Fabio en ook met Dylan. Maar ik heb wel echt met ze te doen.
Het laatste is hier nog niet over gezegd.
Nee.
Helaas. De komende dagen. Wij zijn er woensdag weer. Mm-hmm. Wordt het morgen? Even heel specifiek. Deze opmerking is dan op maandagmiddag gelijk. Kan gelijk de prullenbak in. Dus beste luisteraars die op maandagmiddag luisteren. Bedankt voor het luisteren. Wordt het morgen een sprint?
Ja, een sprint niet met alle sprinters in ieder geval.
Nee, hè?
Nee. Dus het zou, ja, dus, het is natuurlijk niet voor niks dat de Evenepoels en zo probeerden vandaag bonusseconden te pakken. Want er gaan morgen wel een paar mensen wegvallen uit de top van het klassement. En er gaan ook niet een voltallig peloton zijn die daar gaat sprinten.
Nee.
Dus ja, het zijn misschien wel de kansen voor de Sagans. Als je Sagan kent en zijn ploeg kent, dan zou je wel zeggen dat hij in die slotfase op dat college van derde, vierde... En nog een ongeclassificeerd smerig kolletje, dat ze wel tempo gaan maken. Om in ieder geval de echte sprinters eraf te krijgen.
Ja, zo'n dag dus. Zo'n finale morgen.
Lekker. Ja, maar goed, ja, ga het maar doen. Hè. Ga ze maar allemaal eraf rijden. Ja, dat is wel... Nou ja. Maar ik denk dat Dick erin zit dat Sagan tegen de sprinters wordt.
Oké, nou, houden we het daarbij. Dankjewel. Voor degene die het zich afvroegen, we zaten op afstand vandaag. Woensdag spreken we elkaar. En dan bellen we Theo. Want dan willen we even een round-up van hoe hij tegen dat sprint aankijkt.
Ik heb met Theo vanmorgen zitten. Het laatste tot slot. Oh, ik heb met Theo vanmorgen zitten kijken naar de Japanse keirin-finale. De Grand Prix-finale was.
Ja, frik, die was. Hoe laat was die?
9:45 vanmorgen.
Oh.
Als je terug kan kijken, dat kan vast wel ergens volgens mij op YouTube. Maar wij hebben. Theo zat op via WhatsApp allerlei dingen te zeggen waar ik op moest letten. Maar het was echt fantastisch. Voor de leek, ja, ga nog een keer de hele Keirin podcast met Theo Bos terugluisteren, waar hij alles precies uitlegde. Dit was dus de grote finale voor. Wat was het? Hoeveel kon je ook weer verdienen in die ene finale? Een half miljoen of zo?
Nee, boven het miljoen. 1,08 miljoen, zoiets was het, geloof ik. Maar dat zit in die podcast. De Grand Prix finale van de Japanse Keirin. Ja.
Ja, het was alleen maar hakken en zagen en kwakken uitdelen en weet ik het allemaal wat. Ze bleven allemaal op de fiets. En het werd uiteindelijk een fotofinish tussen de rode, de zwarte, de paarse.
En de gele Mario.
En de gele, geloof ik. Ja, het was fantastisch. Maar ik heb nu dus ook dat voorbeschouwtje zitten kijken en zo. Dat was, het was genieten. Maar ja, kijken terug.
Ja.
En dan, misschien moet Theo volgende keer even vragen of hij de hele voorbeschouwing, nabeschouwing ook kan doen. Want dit is wel heel leuk om te zien.
Misschien wil het gewoon erbij pakken. Met in het wiel.
Ja.
Japanse keirin. Elke week.
Ja.
Oké, man. Spreek je woensdag. Ciao.
Yes. Hoi.
Zo dan. Soms ook helemaal gek van die knopjes. Helemaal gek van die knopjes. Yo, mazzel.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.